NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Goed nieuws is dat het beter gaat met de economie. Maar slecht nieuws valt toch meer op. Ons in de hele wereld geprezen pensioenstelsel staat te wankelen. Krijgen ouderen hun zelf gespaarde geld wel terug? Slecht nieuws is ook dat er veel werk is, maar niet voor iedereen. Aan tafel hier, uit de Tweede Kamer, Roos Vermeij van de Partij van de Arbeid, de regeringspartij, Steven van Weijenberg van D66, van de constructieve oppositie. Moet ik dat nog steeds zeggen? Of is gewoon het nu verkiezingstijd voor u?
U weet dat wij altijd constructief zijn.
Oké. En namens de werknemers, zal ik maar zeggen, zit hier Maurice Limme van het CNV. We zijn te zien op NPO Politiek, radio1.nl en te volgen op Facebook. En de mening kunt u achterlaten op Twitter via hashtag Kamerbreed. Zoals altijd, even de kranten van de zaterdag erbij pakken. En dan lezen we dat de VVD congresseert in Leeuwarden. Kan bijna die de politiek volgt niemand ontgaan zijn. En in de Telegraaf staat een groot interview met fractievoorzitter Halbe Zijlstra. En hij wil een asielstop. En premier Rutte die speechte ook gisteravond over het integratiebeleid, over de normen en waarden. En die linkte aan de multirele culturele samenleving. Even luisteren naar dat fragment.
Dat we nooit meer terugvallen in die naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren 80 en 90. Dat, ach, wat maakt het ook uit? U komt hier naartoe met uw waarden, wij hebben onze waarden. Het zal op een of andere manier wel mengen. Nee, dat werkt dus niet.
Het werkt dus niet, de multiculturele samenleving. Het is al jaren in discussie. De een zegt dat hij mislukt is, de ander dat hij niet mislukken kan, omdat hij er gewoon is. Roos Vermeij van de Partij van de Arbeid, u hoort ook uw premier. Hoe hoort u dit?
Nou, ik hoor wel twee verschillende verhalen, laat ik het dan vooropstellen. Het verhaal van premier Rutte, of in dit geval gisteravond, partijleider Rutte, ja. Is een verhaal over waarden. Daar kun je over van mening verschillen. Overigens denk ik dat het wel heel erg goed is en heel erg belangrijk is om mensen die hier komen ook kennis te laten nemen en op te laten nemen en ook van met onze waarden. Maar Halbe Zijlstra doet iets anders vanochtend in de Telegraaf.
Ja, wat doet hij?
Ja, ik zal het maar campagnetaal. Per keer in de post terug, hete kop. We hebben in dit land internationale verdragen te respecteren, maar we hebben ook mensen in nood, mensen op de vlucht op te nemen, net zo goed als alle onze buurlanden.
Ja, hij zegt in dat interview in de Telegraaf dat mensen buiten de Europese Unie niet welkom zijn en dat er dat 15.000 wel zo'n beetje de grens is sowieso voor mensen van buiten hier. Ja, u zit toch met hem in één club en die club heet kabinet of coalitie.
Ja, maar Halbe Zijlstra is niet degene die als enige die het beleid maakt. Overigens zegt hij tussen neus en lippen door dat dit ook niet zomaar kan. Dat er ook echt verdragen voor aangepast zouden moeten worden.
Waarom zegt zo iemand dat dan?
Stevige taal uit te slaan en volgend jaar zijn er verkiezingen. Laat ik het daarop houden.
Ja, maar is zoiets haalbaar als wat hij zegt?
Kort en goed, nee.
Nou, Steven van Weijenberg, D66, waarom wordt dit gezegd?
Ja, nee, kijk, we hebben het al wel meer gezien. Hè. Nog niet zo lang geleden zei de heer Zijlstra nog dat de vluchtelingen hier naartoe zouden komen voor borstvergrotingen. Dat vond ik al een dieptepunt. Moest hij ook snel terugtrekken, is helemaal niet waar.
Ook dat het gestopt
en,
wordt.
En wat je nu ook hier weer ziet. Kijk, we zitten weer een jaar voor de verkiezingen. En ik denk dat heel veel mensen denken naar al die eerdere grote woorden van de VVD. Over geen geld meer naar de Grieken. En €1.000 die mensen zouden krijgen. Dat we de zoutbus er inmiddels wel bij moeten pakken als de VVD dit soort dingen zegt. Maar ik vind het toch nogal wat hoor. Want kijk, de Telegraaf stelt, vind ik wel terecht de vraag. Is dit nou eigenlijk gewoon de minder uitspraak? Maar dan van de VVD. Ja, in de jacht op de PVV-kiezer is blijkbaar het overboord gooien van heel veel liberale waarden. Wat mij betreft universele waarden. Dat je mensen die vluchten voor geweld een plek geeft en zorgt dat zij veilig zijn. Staan blijkbaar onder druk bij de VVD en daar schrik ik toch weer van.
Ja, maar goed, u roept zelf een vraag op door de Telegraaf gesteld. Is dit een minder opmerking die we van de PVV kennen? Maar nu uit de mond wellicht van Halbe Zijlstra horen. Is dat wat u zegt?
Ja, het is een heel ander geluid. Het is inderdaad minder vluchtelingen.
En, dus?
Met als kern, kijk, in het verleden zeiden andere ook fractieleiders van de VVD, Van Aartsen onder andere, zeiden ook altijd, we moeten streng zijn. Maar die zeiden er altijd twee dingen bij. Er is in Nederland altijd plek voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld, voor de veiligheid van zichzelf en hun gezin. En wij gaan zorgen dat mensen kunnen meedoen. Want in Nederland geldt de grondwet voor iedereen. Nou, inmiddels begint de VVD toch vooral heel veel soort campagne-retoriek. Ik ben het hier met Roos Vermeij eens uit te slaan. Waar denk ik voor mensen van denken, daar gaan ze weer. Maar die het liberalisme toch wel weer te grabbel gooit.
Ja. Is dit nou een partij waar u het fijn van vindt om het volgend jaar mee in een kabinet te zitten met dit soort uitspraken?
Kijk, in een kabinet moet je compromissen sluiten. Maar zowel D60 als de VVD zijn liberale partijen. Hmm. En dat gevoel van broederschap gaat wel heel snel overboord. Als je dit soort taal krijgt waarmee we toch even maar in een ochtendinterview gewoon het universele recht dat je gewoon veilig kunt zijn als je huis wordt gebombardeerd of je wordt vervolgd omdat je homoseksueel bent of christen, als dat zomaar even bij het grof vuil wordt gezet in de jacht op een paar zetels.
Ja. Maurice Limmen, wel lid van een politieke partij. Welke?
Van het CDA.
Ja. Maar niet in de Kamer zittend. Hoe kijkt u daar als relatieve buitenstaander naar?
Nou ja, kijk, nog los van het specifieke voorstel dat de VVD dan doet, geloof ik wel dat je met elkaar moet onderkennen dat je bij deze problematiek, dus de problematiek voor wat betreft immigratie, dat je wel degelijk ook te maken hebt met een dilemma. En dat is dat je enerzijds mensen die daadwerkelijk op de vlucht zijn voor oorlog of die vervolgd worden, dat je daar je humanitaire plicht wilt vervullen. Maar anderzijds dat je ook rekening wilt houden met de spankracht die we als maatschappij hebben. Wat kunnen we nou daadwerkelijk aan? En de waarheid is natuurlijk dat een heleboel vluchtelingen uiteindelijk niet eindigen, bij wijze van spreken, ergens op het platteland in Nederland of in een van de andere landen waar ze dan naartoe gaan, maar in de grote steden. Ik kom zelf uit Amsterdam. En daar zie ik dat de integratie op dit moment gewoon volledig wat mij betreft mislukt. Ik zie een heleboel problemen. Dus dat je daar met elkaar een debat over hebt van hoe verhoudt zich dat met elkaar, dat vind ik wel reëel.
Ja, dat is een punt wat premier Rutte gisteravond opriep.
Dat is wel een heel ander punt dan wat de VVD hier maakt.
Ja, precies. Nee, maar goed, dat is helder. En Halbe Zijlstra, hoe kijkt u daarnaar naar zo'n opmerking?
Nou ja, kijk, ik denk dat als je zo'n grens gaat noemen, dat je zegt van 15.000 en er komt helemaal niemand meer in, dat vind ik heel ingewikkeld, omdat voor mij de vraag
ingewikkeld
wel
is.
Zeg, ofwel iemand die is op de vlucht voor oorlog en die vreest voor zijn leven. En als dat de situatie is, dan zit je wel even in een andere situatie. Maar waar volgens mij deze discussie vandaan komt, is niet zozeer alleen maar mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, maar juist ook het feit dat er natuurlijk ook mensen tussen zitten voor wie dat minder het geval is, maar die op zoek zijn naar een beter leven. En we slagen er niet zo goed in om dat onderscheid te maken.
Maar dat is natuurlijk als de enige. Dat vind ik dan wel heel opvallend, want het is allemaal dit soort taal. Maar twee dingen waar je dan zou kunnen denken, daar kan dit kabinet meer doen. Het eerste is veel sneller scheiden mensen die geen kans hebben hier te blijven, bijvoorbeeld uit Albanië, van mensen die echt bijvoorbeeld vluchten uit Syrië. Dat duurt nu soms jaren. En het tweede is dat waar je het nou echt aan verwacht, als het kabinet zegt mensen moeten meedoen, zou je denken extra geld op taal, extra geld op onderwijs, extra kans op werk. Daar hebben we in het verleden de les geleerd dat dat cruciaal is voor meedoen. En juist op dat soort dingen zou ik dan denken, VVD zorgt dan dat dat gebeurt. Ja. En dan zegt staatssecretaris Dekker deze week, er komt niet extra geld om kinderen Nederlands te leren. Ja, dan begrijp ik het al helemaal niet meer.
Oké, waarmee het toch, Roos, voor mij wel een beetje eerlijk is om te zeggen of dat nu Halbe Zijlstra is, Steven van Weijenbergen of u, die verkiezingscampagne is toch sluipenderwijs gewoon begonnen, toch?
Toch, ja.
Ja, maar als
maar,
ik daar
maar dat neemt niet weg.
Neem niet weg. Dat.
Kijk, we hebben gewoon nog een jaar. En er zijn ook gewoon liggen nog heel veel plannen op de plank. Ja, daar gaan we het later in de uur ook over hebben.
Precies.
Dus het is ook niet. Het zou mijn liefding waard zijn, want dat zeg ik uit de grond van mijn hart, niet eens als PvdA'er, maar gewoon als volksvertegenwoordiger. Je moet dit jaar ook gewoon nog heel goed benutten. Ja, met elkaar.
Of kan je er beter mee kappen?
Nee.
Oh, dat niet. Nou, nee, ik vraag het maar voor alle zekerheid. Ik moet het wel aan u vragen, Partij van de Arbeid. Tot slot, wat de kranten betreft. Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vicepremier van de Partij van de Arbeid, gaat nadenken om eventueel partijleider te worden. Bent u daar blij mee?
Het lijkt me logisch.
Want?
En dat zei hij zelf ook. Nou ja, hij is wel hij is vicepremier. Er vindt een, zoals ons gebruikelijk in onze partij. U kent onze partij ook al iets langer dan vandaag, meneer Bouwman.
Zeker.
Wij vinden het leuk om dit soort verkiezingen te organiseren en dat met elkaar te voeren. En dat hij daarover gaat nadenken, denk ik dat goed is.
Ja, dat betekent dus dat er niet een vanzelfsprekende leider is meer, namelijk Diederik Samson. Als iemand anders gaat nadenken, ook over die plek,
dan hebben we een verkiezingsstrijd.
Oké, en voor wie zou u zijn dan? Dat is toch een logische vraag, hè?
Daar ga ik over nadenken.
Oh ja, precies. Iedereen gaat nadenken. Nou, als u eruit bent en voor twee uur, hou u het in.
Kom ik bij u terug.
Ja, oké. Okay. Nou, u zit in ieder geval nu aan tafel. We laten het er even bij.
Kamerbreed.
Ja, het is 2:08. En te gast, u heeft ze al gehoord, de twee Tweede Kamerleden. Roos van Meij van de Partij van de Arbeid. En Steven van Weijenberg van D66. De een is nog mede ondersteunend van het regeringsbeleid. En de ander is een positieve oppositiepartij. En CNV-voorzitter Maurice Limmen is hier. Laten we eerst maar even luisteren naar waar we het over gaan hebben.
Maar ik vind het van groot belang dat mensen, u, ik, zoals we hier allemaal zitten, toekomstige gepensioneerden, maar ook mensen die nu gepensioneerd zijn, dat die weten waar ze aan toe zijn. En dat die ook daar keuzes in hebben en keuzes in kunnen maken. Nou, daar werken we op dit moment aan om dat verder uit te werken. Daar hebben ze natuurlijk wel invloed op. Het pensioenfonds wordt in veel gevallen bestuurd door werkgevers en werknemers, de sociale partners. Er zitten ook allerlei deelnemersraden in, maar dat is waar. Uiteindelijk heb je, ja, ik zat hiervoor bij Unilever en nu bij het ABP of een soort politieke ambtsdrager. Pensioenfonds wat aan het ABP, voor zover ik het heb begrepen, gekoppeld is.
Ja, een premier die in ieder geval duidelijk laat merken dat er iets met de pensioenen aan de hand is. En hij zelf weet eigenlijk ook niet precies hoe zijn pensioen precies is opgebouwd of waar het straks vandaan komt. Hoe zit dat bij u, mevrouw Van Meij? Denkt u wel eens na over uw pensioen?
Ja, sterker nog, als pensioenwoordvoerder gebruik je eigenlijk je eigen leven als een soort van casus. Dus ik krijg soms ook brieven die ik nauwelijks begrijp. En dan denk ik, ja, dit kan op zich wel wat. Dit zou wat mooier, wat transparanter kunnen. Ja. En ik heb ook inderdaad verschillende potten. Ik heb pensioen bij de spoorwegen staan, bij het ABP. Nu bouw ik op een andere manier op. Maar ingewikkeld om uit te leggen. Maar dat. Ja. Maar verschillende plekjes.
Ja, maakt u zich er ook wel eens zorgen over? Krijg ik het straks nog wel?
Ik maak me er niet zorgen over of ik het krijg. Daarvoor ken ik het systeem ook wel te goed. Ik weet wel dat het onzeker is, dus ik weet niet wat ik krijg.
Ja. Steven van Weijenbergen, houdt u zich er wel eens mee bezig?
Ja, we krijgen ook altijd zo'n overzicht, hè, elk jaar.
Ja, precies, en dat persoonlijk.
Ik geloof dat ongeveer de minst geopende brief is die Nederlanders gemiddeld ontvangen.
Of simpel gezegd, daar snapt u ook geen bal van.
Nou ja, het kern is dat wat daar bijvoorbeeld staat... u hebt nu zoveel opgebouwd. Alleen dat zijn dan euro's van vandaag. En ja, dan probeer ik te denken dat als ik over 27 jaar 70 ben, hoeveel ik er dan van kan kopen. Ja, dat is voor mij toch moeilijk inzichtelijk. En inderdaad ook verschillende potten. Een van de aanleidingen ook voor het plan wat wij deze week presenteerden, om te zorgen dat mensen meer dat geld in één hand kunnen houden. Wat veel mensen willen. Dan heb je tenminste iets meer inzicht.
Ja, Maurice Limmen, CNV, vakbond. U houdt toezicht op die pensioenen. U zit in die pensioenfondsen.
Zeker.
Er zitten hier al twee mensen aan tafel die in ieder geval van die pensioenbrieven die je elk jaar krijgt geen bal snappen. En het tweede, wat wij ook zorgelijk vinden allemaal in dit land, is krijgen we sowieso nog wel een pensioen. En u houdt daar toezicht op. Dat doet u niet goed, blijkbaar.
Nou, dat is inderdaad ook een probleem. Ik bedoel, laten we wel zijn. Het is inderdaad een onderwerp wat langzamerhand veel te ingewikkeld is geworden. Je ziet dat nu ook in deze discussie weer terugkomen. Als wij proberen er met onze achterban over te spreken, maar überhaupt ook ons in dat debat te begeven, dan zie je dat al heel snel hele volksmassa's afhaken. Nou, dat zal, zo we er nu straks hier in dit programma over gaan spreken, voordat je het weet, ook weer het geval zijn. Dus je moet het vooral heel makkelijk houden en zeggen, dat betekent het eerste wat moet gebeuren is een systeem waarbij je mensen niet heel ingewikkelde keuzes gaat voorleggen. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn kritiek op het voorstel van D66.
Komen we zo op. Maar eerst even die vraag van de toezicht. U houdt toezicht. Wat lezen we over dat toezicht? Of wat horen we hier aan tafel? Mensen snappen niks van die brief die ze krijgen als ze nog werken. Mensen die het krijgen, die zien dat het steeds minder wordt. En met andere woorden, wij krijgen ook deze week nog het bericht dat het hele stelsel op de schop moet. Wat doet u daar als toezichthouder?
Ja, even voor de goede orde. Toezichthouder, wij zitten in pensioenfondsen. Dus vakbonden zitten in pensioenfondsen. Wij besturen dat mede met werkgevers.
Ja,
maar
we
zijn niet een soort van de Nederlandse bank. En de Nederlandse bank is officieel de instantie.
Nee, maar zegt u wel eens bij zo'n vergadering. Ik viel u in de reden. Zegt u wel eens tijdens zo'n vergadering, want u zegt ik bestuur mee. Jongens, dit gaat helemaal mis. En die mensen van ons snappen er niks van. We kunnen dat niet meer verkopen.
Ja, dat zeggen we al de afgelopen 15 jaar tegen elkaar in Nederland. Dus dit is al heel lang een probleem. En daarom is het ook belangrijk dat naar welk systeem we ook toegaan, dat we het allereerst toetsen op de feit of het uit te leggen valt. Als het niet uit te leggen valt, is er geen draagvlak. En dan kom je dus ook eigenlijk in een heleboel discussies terecht waarin we nu ook zitten, die lang niet altijd terecht zijn, want die geen recht doen aan het systeem, wat eigenlijk nog steeds voor de gewone Nederlander, die helemaal niet lastiggevallen wil worden met pensioen, 3,5 keer zijn inleg oplevert van wat hij geeft.
Ja, oké. Okay. Nou, Roos van Meij, legt u eens uit voor die mensen thuis wat eigenlijk het probleem is. En waar u iets aan probeert te doen als politica, als Kamerlid.
Nou, allereerst, als ik het heel eenvoudig wil uitleggen... Ja. Is het heel simpel uitgesteld loon. Een deel van je loon leg je opzij. Dat doet de werkgever. Dat zou ook nog wel eens duidelijker benadrukt mogen worden. Dat doet de werknemer. En dat gaat collectief in een pot. En dat levert je een bepaald taartpunt op... waarvan je nog niet aan het eind van de rit niet helemaal weet... hoe groot die taartpunt is. Ja. Maar dat levert je een inkomen op... waardoor je gewoon van een goede oude dag kunt genieten. Dus even, dat is mijn pensioenuitleg. Dan wat is er het grote probleem? Ik denk dat er drie problemen zijn. Allereerst is de arbeidsmarkt veranderd. Dus het idee dat we ergens beginnen bij een bedrijf... 40 jaar later stoppen met werken... en dan ons pensioen, van ons pensioen gaan genieten... dat is veranderd voor veel mensen. Overigens weten we ook nog niet precies... kijk ook naar de heer Van Wijnberg... want volgens mij hebben we dat samen gevraagd... om hoe grote groep dat gaat. Het tweede grote probleem is dat er een hele grote groep mensen... in het land überhaupt geen pensioen meer opbouwt... omdat ze in een ZZP-contract constructie zitten of in een flexbaan. Dat vind ik een majeur probleem.
Komt er ook nog eens bij.
En het derde probleem vind ik is dat je eigenlijk een simpel, stabiel stelsel wil... Maar we nu geconfronteerd worden met korte termijn, rentegevoeligheid... dekkingsgraden per maand. En het dus onderhevig is aan iets heel erg actueels. Terwijl je eigenlijk wil, regel het voor mij. Zorg dat het over 30, 40 jaar wat is. Geef aan met welke onzekerheid ik te dealen heb. En dan zou ik ervan mogen kunnen genieten.
Ja. Steven van Wijnberg, uitgesteld loon. Zo simpel klinkt het en zo simpel is het ook eigenlijk. Maar als ik uitgesteld loon krijg... dan wil ik wel zeker weten dat ik aan het eind van de rit... op dat moment dat krijg wat uitgesteld is. En anders geef het maar meteen.
Nou ja, een van de problemen die je nu ook ziet is dat... kijk, het is zwaar weer en niemand van ons kan garanties geven... hoe de komende 20 jaar de beurs en de rente zich ontwikkelt. Dat zouden we allemaal graag willen, maar dat kan niet. En dan zou de conclusie zijn, wat mij betreft... dat je daar ook heel eerlijk over moet zijn... Maar dan kun je mensen in ieder geval wat mij betreft... wel één waarborg geven die het stelsel nu niet heeft. En dat is zeggen, luister, nu gaat al dat geld in een hele grote pot.
Ja, en die is heel groot. Hoe groot?
Die is groot. Ja, dat hangt er best van of je de verzekeraars meetelt. Maar dan komt zo op 1200 miljard en nog wel meer.
En dat is meer dan wat wij aan binnenlandse producten hebben.
Maar hier moet je altijd een beetje mee opletten. Want je hebt aan de andere kant natuurlijk ook kosten. Want daar moeten we al die pensioen uit gaan betalen. Hè. Het zou alleen maar zeggen, er zit zoveel geld in de pot... is hetzelfde als zeggen, nou... Ik heb een huis van 2 ton, hoera. Maar als je dan een hypotheek hebt van 2,5... is het wel nuttig om dat ook even mee te nemen voor je rijk rekent. En wat het probleem
is. Ik weet niet of dit snap ik niet. Want suggereert u dat er 1200 miljard in dat fonds zit... en dat ze een schuld zouden hebben van 1250 miljard? Nee, dat is toch gewoon hebben, geld?
Ja, maar de schuld is zeg maar de pensioenen die ze in de toekomst daarvoor moeten gaan kopen. De verplichtingen in pensioenjargon. En dat is zorgen dat dat geld... straks zorgt dat mensen, die ook nog gelukkig allemaal veel ouder zijn geworden... dan we dachten toen het geld het meeste werd ingelegd. En daar moeten we voor zorgen. Maar een van de grote nadelen in dat systeem is nu... dat je niet weet welk deel van dat geld is nou van jou. En wat gebeurt
alles?
Dan? Ja, maar wat is nou van u en wat is nou van mij in die pot? En wat zie je dan? Dan zie je dat gepensioneerden nu zeggen... hé, het valt tegen. Ik word tekort gedaan. Ja. En dat veel werkenden denken, ja, ik leg nog wel geld in. Maar wat gebeurt daar precies?
Precies.
Want het is heel ingewikkeld, ingewikkelde
precies.
Regels. En daarom zeggen wij, en ook gelukkig eigenlijk de SER toch wel gisteren... De Sociaal-Economische Raad, die zeggen van, geef mensen nou een eigen pensioenpot... dan wordt helder welk deel van die pot is van jou. Dan heb je meer kans op een goed pensioen. Dat blijkt ook uit het rapport, waardevol. En dat zorgt ook dat gepensioneerden veel minder kwetsbaar worden... als zij pensioen ontvangen voor die dalende rente. Dus dat lijkt mij een grote stap vooruit als we dat zouden gaan zetten. Ja. Waar D60 voor pleit en de SER in feite ook.
Ja, nou, horen we zo van de Partij van de Arbeid... die daar fronsende wenkbrauwen van krijgt, zo niet erger, op reageert. Maar Maurice Limmen, toch nog even over dat uitgesteld loon... Waar u dus toezicht op houdt. En zich blijkbaar, zei u, hier al 15 jaar zorgen over maakt.
Voor mensen over de niet-uitlegbaarheid, hè? En daar hadden we het over.
Ja, oké, maar hoe dan ook, hoe je het ook uitlegt... ik leg iets in en ik krijg minder terug aan het eind van de rit. En toch...
Nee, dat is niet waar. Nee? Dat klopt echt niet. Nee. Als het gaat om hoeveel premie je betaalt en wat je ervoor terugkrijgt... dat gaat echt een aantal keren over de kop. Zelfs als je een aantal jaren niet geïndexeerd wordt. Dat zijn gewoon de feiten van het systeem zoals het nu is. Maar... En daarmee is dat systeem dus nog altijd voor de gewone man een heel goed systeem. Even reagerend op wat D66 neerlegt, het idee van die individuele pensioenpot.
Ja, dat je het zelf bepaalt.
Ja, en dan denk ik altijd een paar dingen. Denk in de eerste plaats, hè, want D66 stelt voor dat mensen hun eigen beleggingsmix mogen gaan kiezen. Nou, ik kom nooit mensen tegen die zeggen, weet je wat mij nou leuk lijkt? Ik heb een pensioen om een beetje te gaan schuiven met een beleggingsmix. Nee. En wat voor beleggingsmix heb jij? Gewone mensen willen dat niet. Een overgrote meerderheid. En dan kun je nog zeggen, nou ja, als ze het niet willen, wat maakt het uit? We geven ze een keuze die ze misschien dan maar niet maken. Nee, want het feit dat je mensen daar allemaal zelf die keuzes maakt, ook de keuze geeft om te kiezen tussen pensioenfondsen, dat maakt het systeem veel minder productief. Want waarom kunnen pensioenfondsen nu uiteindelijk ook zo goed rendement maken op het geld wat je erin legt? Dat is omdat ze van tevoren weten dat ze heel veel geld hebben. Ze weten van tevoren waarop ze kunnen rekenen. En door het voorstel van D66 wordt dat een stuk onzekerder. Pensioenfondsen moeten met elkaar gaan concurreren. En uiteindelijk gaat het ten koste van pensioen van mensen.
Nou, heel kort even dan Van Wijnberg daarop reageren. Dat is veel te riskant. En al die toekomstige pensioentrekkers, of hoe zeg je dat netjes, die gaan niet zelf thuis een beetje zitten beleggen.
Maar dat is ook totaal niet wat wij voorstellen. Dat weet de heer Limme overigens ook.
Het staat
ook
wel best. In je voorstel dat je de ruimte hebt om het zelf te kiezen.
Er zullen mensen bijvoorbeeld willen kiezen voor een groen beleggingsprofiel, omdat ze graag in groene spullen willen beleggen. En wat wij verder in het systeem
alles
doen.
Om je heen.
Nee, maar dat laten we mensen nou wat keuze geven. Het feit dat een groep dat niet wil, we gaan ook niet bruin brood verbieden, omdat 20% van de Nederlanders dat maar eet. Maar de kern van ons plan is.
Als dat niet ten koste zou gaan van die meerderheid, dan heeft het
dingen, dat je heel veel dingen samen blijft doen, samen beleggen. Het grootste deel van de jaren blijft ook de verplicht sparen, net als nu.
Maar de beleggingsrisico's deelt u niet.
Nee, maar wij zeggen, dit vind ik interessant. Kijk, er zit één verschil tussen de variant van de SER en van D66. En dat is dat naast eigen potjes, dat vind ik het grootste verschil in ieder geval. Ja. Eigen potjes, wilde SER nog een collectief buffertje. Maar ik weet niet of u naar de pensioenfonds heeft gekeken. Daar is helemaal geen geld in kas. En nu heb ik ook gewoon de sommen van de SER erbij. En dan blijkt dat die variant met nog dat stukje gezamenlijk geld naast ieder zijn eigen pot leidt voor werkenden en gepensioneerden tot een minder pensioen. Bladzijde 30 van het rapport voor de heer Limmen.
Okay, nou, dus dan denk ik, nou, dan wist ik het wel. Waar het staat. Ja. Maar toch,
terug. Als je kijkt naar de variant die de heer Van Wijnberg dan het leuk zou vinden uit de SER-varianten. Want er liggen op dit moment gewoon vrij veel varianten op tafel. Dat is een variant die dan weer minder goed is voor jong en goed voor gepensioneerden. Dat lijkt me ook niet helemaal in het straatje van D66 passen. Er zitten een flink aantal verschillen in wat de SER nu als een interessante variant neerlegt. Of interessante varianten neerlegt en het plan van D66. En één heel erg cruciaal verschil, waar we volgens mij snel uitkomen, want volgens mij voelt niemand daarvoor, is het kiezen van je pensioenfonds. Want daarmee maak je marktwerking tussen pensioenfondsen mogelijk. Dit gaat geheid leiden tot veel minder pensioen voor deelnemers. Als je alleen al kijkt naar de kosten die ze extra zullen moeten maken om zich te profileren. En het gaat ook tot risicoselectie leiden. En tot een veel grotere taak van de overheid. Volgens mij allemaal zaken die we niet zouden moeten willen.
Maar dan toch een vraag aan mevrouw Van Meij. Want in haar reactie, de SER komt wel met allemaal persoonlijke potjes. Ja. Die persoonlijke potjes, dat vindt de SER de interessante variant. Ja. En over de maatvoering kunnen we dan met elkaar van mening verschillen. Maar dat is de richting van die persoonlijke potten. Is mevrouw Van Meij daar wel voor? Dat je in ieder geval weet wat van jou is. Dat is toch een mooie stap vooruit. De SER vindt dat interessant. Durft de PvdA dat nou ook aan?
Nou, mevrouw Van Meij, ik ga er niet tussen zitten.
Nee. Nee, ik vind het ook een interessante variant. En zeker omdat er je over de mate waarin je ook collectiviteit en nog risico's kunt delen. Daarnaast ook vrij grote overeenstemming is, namelijk risico's delen, beleggingsrisico's delen, ook in goede tijden en in slechte tijden het met elkaar delen, lang leven risico delen, gewoon goed zorgen voor ook een nabestaande
pensioen. Wat grotendeels ook in het plan van D66 zit.
Dat zit niet in het plan van D66. Nee, dus dat is echt een en dat je dan vervolgens, volgens mij begonnen we daar allemaal mee, inzichtelijker maakt voor u, meneer Bouwman, voor mij, voor meneer Limme.
Voor ons allemaal.
Hoe je pensioen er nu uitziet, volgens mij willen we dat allemaal.
Ja, Maurice Limme.
Nou ja, kijk, het grote verschil tussen wat D66 voorstelt en waar de SER nu over nadenkt, dat is dat verhaal van die beleggingsrisico's. Waarom is dat nou zo belangrijk of je dat met elkaar deelt, ja of nee? Als je beleggingsrisico's met elkaar deelt tussen generaties, dan heb je dus geen pech- of geluksgeneratie. Klopt. Dan probeer je dat met elkaar een beetje op één lijn te krijgen. En wat D66 voorstelt, dat is dat je daar juist allemaal niet dat soort risico's deelt. Alleen lang levenrisico's, arbeidsongeschiktheidsrisico's, dat wilt u delen. Maar juist dit risico, wat nou juist in de kern het probleem is, als die beurzen af en toe het heen en weer gaan, als je dat niet meer met elkaar deelt, ja, dat vind ik een heel groot probleem. Maar, tweede groot probleem, om dat nog eventjes aan dan af te maken, want dat zijn de twee grote problemen die we zien in uw voorstel. Het is als je, zoals u wilt, pensioenen vermarkt, dan betekent dat dus ook dat Europa zal gaan zeggen, maar wacht eens eventjes, als het dan kennelijk gewoon iets is waarin je in de vrije markt je kunt begeven, waarom zouden we dan de pensioensector in Nederland anders behandelen dan in alle andere Europese landen? En dan lopen we het risico dat je daarmee eigenlijk het hele systeem, zoals we dat overeind proberen te houden in Europa, onderuit haalt.
Ja. En Steven van Weyenberg, toch gevraagd, is eigenlijk niet wat D66 bedoelt, namelijk dat wij meer gewoon baas over eigen geld moeten worden?
Dat je er veel meer zeggenschap krijgt. En ik ben overigens blij dat de heer Limmen gewoon toegeeft dat heel veel risico's wel gewoon worden gedeeld. Mevrouw van mij had wat ronkende persberichten uitgedaan alsof dat niet zo was, maar ook zij kiest nu ook of vindt persoonlijke potjes interessant. Dat is de winst van vandaag. Dan zijn we daar met z'n drieën een heel eind op streek.
Dat was nog niet zo ver, maar goed, fijn dat je het even zegt.
Dat is wel de conclusie die ik trek.
Dat argwaan
met
onze collega's.
Maar wat kijk, wij vinden
baas over eigen geld.
Ja, we vinden baas. Nou, in ieder geval meer zeggenschap.
Kijk, baas over weinig geld.
40 jaar lang heeft D66 gestreden voor dat gepensioneerden, wiens geld het ook is, een plek krijgen in pensioenfondsbestuur. Ja. 40 jaar. Tot groot verzet, helaas, van vakbonden, van de Partij van de Arbeid. Het is gelukkig gelukt. En wij zeggen, als je nou met zo'n eigen pot kun je een beter pensioen krijgen. Daar zijn we het overigens volgens mij over eens. In ieder geval de heer Limmen, dat staat bij de SER. Ja. Maar wij willen ook dat je iets meer keuze krijgt wat bij jou past. Eén voorbeeld. Als je met pensioen gaat, geef mensen dan de kans om van hun opgebouwde pot 10% te gebruiken om het in één keer uit te keren. Iemand die zegt, ik ben in het begin, na mijn pensioen ben ik nog vitaal, dan wil ik graag die reis maken. Die
in ieder geval wanneer jij de zin in hebt in dat geld. Ja,
10%, hè, dus je houdt nog 90% gewoon over.
En weet u hoeveel dat is? 90% van een gemiddeld pensioen in Nederland. Een gemiddeld pensioen in Nederland, dat is 600 à 800 euro per maand wat mensen krijgen. Daar ga je dan eventjes zo, hup, pats, boom, 10% van afhalen. Dat betekent iets voor lange termijn consequenties. Uw verhaal en uw hele insteek is wat mij betreft gericht op mensen die heel veel pensioen hebben. Mm. Die kunnen misschien zich nog eens eventjes veroorloven om eens eventjes een buffertje minder en een buffertje meer. Maar voor de gemiddelde mensen in Nederland is het absoluut niet mogelijk. Is het mogelijk maken van keuzes die ten koste gaan van het halen van een hoger rendement voor iedereen.
Maar juist voor mensen die sneller overlijden, laag opgeleide mensen gaan helaas in Nederland gemiddeld eerder dood. Is dit een interessante variant om juist wat minder te doen dan nu in het huidige systeem dat de bouwvakker betaalt voor de hoogleraar. Juist van de vakbond had ik daar wel wat steun verwacht.
Roos mij.
Maar dat kan al. Dus heb je even terug, daar heb je de hele verbouwing zoals D66 die voorstelt, inclusief een enorme markt en marketingachtige toestand rondom die pensioenfondsen helemaal niet bij nodig. Er zijn zogenaamde hooglaagconstructies waarbij je de eerste 10 jaar van je na pensioendatum jezelf een iets hoger pensioen uitkeert dan daarna. Dus daar heb je niet iets anders voor nodig.
Oh, heel veel mensen weten dat niet. Hoor.
Maar heel veel mensen weten dat niet. Dat is natuurlijk ook een groot punt. Dus daar zit een enorme winst te maken in de communicatie, maar nu even.
Ja, wacht even, het is wel een belangrijk punt, want het is ook wel aardig als in zo'n uitzending enige informatieve waarde zit. Namelijk dat als mensen gepensioneerd zijn en dat bedrijfspensioen wat hoger willen hebben, omdat het qua activiteiten die we ondernemen beter bij uitkomt, kan je dan naar het ABP bellen of het PGGM en zeggen, doe dus wat meer?
Ja, het is wel zo in dit land dat iedere regeling heeft wel zijn eigen afspraken, dus je moet dan wel weer.
Ja, daar heb je het al.
Maar tegelijkertijd wil ik even de keer zijn.
Nou,
van
maar dit punt is wel een relevante vraag. Maar kan dit?
Dit kan.
Je kan dus opbellen naar het ABP. Doe mij tot mijn 75, maar iets meer.
Ik kan als politica niet zeggen van elk fonds of ze die mogelijkheid ook aan je bieden.
Je kunt niet zeggen, doe mij in één keer die uitkering van 10%.
Dat zou ik het beste vinden.
De behoefte van iemand na die wat ouder is om geld uit te geven is vaak een stuk lager dan in het begin van pensioen. Dan kun je, als je nou die ene dure reis wil maken of je laatste stukje hypotheek wil aflossen, dan heb je ook minder kosten. Ja. Zeg ik, maak dat mogelijk.
Maar dan sluit ik wel weer aan bij wat Limmen hier naast me zegt. Vergis je niet. Vergis je niet in wat mensen gemiddeld opbouwen aan hun pensioen. Het gemiddelde pensioen van een gemiddelde metaalwerker die 40 jaar in de sector heeft gezeten, is 4.000 per jaar.
Ja. En we praten over bedrijfspensioen. Hè, dat mensen niet denken, hebben ze het over de AOW? Nee, we hebben het allemaal over het gespaarde geld, bedrijfspensioen.
Ja, klopt.
Maurice Limmen, een heel nieuw aspect. Een vrij fundamenteel punt is dat er steeds meer mensen zelfstandig werken. Ja. Of flexwerkers zijn. En helemaal aan die pensioenopbouw niet toekomen. En niet mee kunnen doen.
Ja.
En misschien ook wel niet mee willen doen. Maar goed, ook niet kunnen.
Ja.
Ze zitten nergens in. Hoe wou u dat oplossen?
Nou ja, dat is dus een van de problemen die wij ook aan de orde hebben gesteld. Ook nog weer in de afgelopen maanden. Ook bij de SER. Wij vinden dus dat in de vervolgverkenningen dat ook heel nadrukkelijk bekeken moet worden.
Ja, maar
waar we bijvoorbeeld mee bezig zijn geweest
hier,
nu
wacht even. Zit
dat
niet
we pensioenfondsen voor ZZP'ers willen.
Wat wilt
dat
u?
Wij zijn nu ook al bezig. En dat gebeurt nu ook al in de praktijk. Dat we proberen om ook vehikels te construeren. Dat ZZP'ers met elkaar pensioen kunnen opbouwen. Maar waar je tegenaan loopt. En dat is gewoon een heel groot probleem. Dat als een zelfstandig ondernemer op enig moment het even wat minder heeft.
Ja.
En dan zegt, ja, sorry, maar ik heb het nu niet.
Ja.
Dan kun je dat ze iemand persoonlijk heel moeilijk kwalijk nemen. Want ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. Maar vervolgens zie je wel dat er ogenblikkelijk een enorm gat ontstaat. Als je de situatie even als voorbeeld neemt. Wat de heer Van Weijberg bepleit ook voor gewone werknemers. Dat je gedurende 5 jaar ze kunnen stoppen met je pensioenopbouw. Dan heb je in één keer een pensioengat van 20% opgebouwd. Ja. Dat is wat ZZP'ers op dit moment in Nederland al aan den lijve overkomt. Zo groot is die achterstand. En daarmee kun je dus niet anders concluderen dan dat als je dit wilt oplossen. Dit gaat niet alleen over pensioenen.
Nee.
Dit gaat ook over de inrichting van de arbeidsmarkt. De flexibilisering stoppen. Voorkomen dat mensen gedwongen moeten ZZP'en.
Ja. Hoe lost D66 dat op, meneer Van Weijenberg? Want er zijn heel veel ZZP'ers die ik ken, die gewoon verder niks sparen voor een pensioen, geen regeling hebben.
Ja. Misschien één zin vooraf. Het feit dat er weer heel veel gestudeerd nog moet worden. Ik vind wel dat nu de politiek gewoon keuzes moet gaan maken. En nog dit kabinet, in ieder geval het kabinet, de knoop moet doorhakken. Ja. En moet zeggen, de doorsneepremie en een variant van persoonlijke potten, dat gaan we gewoon uitwerken. Ja, maar dat terzijde.
Dat gaat niet
gewoon een keuze maken. Oh. Nee, deze kant gaan we op. Dat is de knoop door en dan gaan we daarna. Nee, dat is hartstikke ingewikkeld.
De politiek van D66. Gewoon even een keuze maken over 100 miljard.
Nee, maar in principe. We praten al
niet
jaren. Maar we praten al jaren en ik zeg, ga nou in ieder geval, bepaal nou de richting. En ga die kant op werken. Dan uw
die
vraag.
ZZP'ers, ja, die geen geld hebben.
Die ZZP'ers zijn natuurlijk heel verschillend. Ja, dat is een probleem. De tariefstellingen. Laat ZZP'ers ook eens wat meer samen bijvoorbeeld over kunnen onderhandelen daarvoor. De mededingingsregels zijn daar een probleem.
Dat is ook
interessant punt.
Daar zou ik zeker voor zijn.
Waar ik wat minder voor ben, of gewoon niet voor ben, is om hen te dwingen in dit systeem in te stappen. Ik kies dan liever voor een variant met het feit dat als je je pensioen in één hand houdt, met je eigen pot, dan wordt het voor een zelfstandig ook aantrekkelijk. Dan kan ook als hij van werknemer zelfstandig wordt om daardoor te sparen.
Ja, maar
het is inderdaad een probleem dat inderdaad te veel ZZP'ers niet sparen. Dat probleem, dat deel ik.
Dat komt omdat ze te weinig
verdienen. Zo verschillend. Daar zitten mensen bij die al met pensioen
zijn. Dat komt omdat ze te weinig verdienen.
Ja, maar laten we dan daar wat aan doen.
Oh,
daar ben ik voor.
Nou, ik ook.
En dat wisselt over zeg. Maar uw voorbeeld is wel terecht. Want er zijn een hele grote groep ZZP'ers. Waar hoge inkomens, hoge uurtarieven. Waar u en ik van kunnen dromen. Die maken ook hun eigen keuzes.
Maar
als je al 30 jaar hebt gewerkt bij een bedrijf. Daar al naast de AOW 30 jaar aanvullend pensioen hebt opgebouwd. Als iemand dan zegt, ik word ZZP'er in die laatste 5 jaar van mijn werkende leven. En ik gebruik dan liever dat geld om mijn huis af te lossen. Denk ik. Ook goed, want dan heb je met je pensioen ook minder kosten.
Roos voor mij even en dan Marie Slim.
Nu waar raak ik in de war? Want D66 wil keuzes, wil nu knopen doorhakken en dan komt het onderwerp van de
ZZP'ers. Dat is wel positief, knopen doorhakken.
Knopen doorhakken en dan komt het onderwerp van de ZZP'ers en dan zeggen ze ja, verleiden, niet echt iets afspreken, misschien iets doen aan tarieven. Misschien. We hebben straks een majeur probleem. Er zitten 1 miljoen mensen zitten in een bepaalde constructie, waarschijnlijk die geen überhaupt geen pensioen opbouwt.
Nee, daarom wil u bijvoorbeeld de zelfstandige aftrek verlagen voor ZZP'ers?
Nee, maar je moet wel heel goed kijken hoe verzekeren zij zich voor arbeidsongeschiktheid.
Niet.
Hoe gaan we dat dan vervolgens doen? Ook in de tarieven van die ZZP'ers of in collectiviteiten. Ben ik erg voor. Ik zag Maurice Limmer ook al knikken. En tegelijkertijd ook fundamenteler nadenken over dat pensioen. En daar ben ik dan wel weer voor. En ik hoop ook de heer Van Weijenberg, anders dan een hele vrijblijvende opmerking. Mm. Want die rekening krijg je vroeg of laat terug. Als samenleving.
Ja.
Maar als je die eigen pot hebt, dan ga je ook veel sneller daarin sparen. En ik ben het over de arbeidsongeschiktheid erg eens. Maar wat ik dan wel heel jammer vind, is dat toen in de Kamer we een motie hadden dat zelfstandigen zich mogen aansluiten bij de basisverzekering van het UWV. Die motie is aangenomen met een tegenstem helaas van de Partij van de Arbeid. En wordt nu niet uitgevoerd door de minister van de Partij van de Arbeid. Dus dat vind ik dan wel krokodillentraal.
Maar
dat is niet waar.
In één zin blijft het probleem bij uw hele betoog.
Ja.
Meneer Van Weijenberg, blijft dat. Ik kan me voorstellen dat u zegt, een individuele
individueel pensioenpotje. Het is lekker overzichtelijk, je weet wat je hebt. Mm. Alleen het grote probleem is, het potje blijft leeg als je niet breed met elkaar in een groot collectief de beleggingsrisico's deelt, zodat je ook enig rendement hebt. Ja. En dat probleem, dat weet u niet te tackelen.
En dan moeten we ook eigen rapport lezen. Ja. Daar staat gewoon dat huidige werken en gepensioneerden, als er nog geen buffer is bij de start, en ik denk dat we met elkaar eens zijn helaas dat die buffer er niet is, dat ze dan een slechter pensioen krijgen in onze variant. Dat is, laten we ook de cijfers, alsjeblieft.
Oké, wacht even.
In dat rapport,
dan kan ik ook nog een andere cijfer.
Nee, geen cijfers. Mensen die willen weten hoeveel ze krijgen en liefst datgene minimaal wat ze hebben ingelegd. Mag ik een hele domme vraag stellen tot slot wat die pensioenen betreft?
Dat kan niet.
Nee, maar ik denk dat die wel dom is, maar misschien ook wel logisch. Het gaat even een aantal jaren slecht met de pensioenfondsen. Het is een periode heel erg goed gegaan met de pensioenfondsen. Dat heeft te maken met de rente, met de markt, met de aandelenmarkt, met het vastgoed. Met de banken is het heel erg goed gegaan en is het een periode heel erg slecht gegaan. Toen heeft de overheid daar tientallen en Europees gezien duizenden miljarden ingestopt. Waarom praat niemand over om die pensioenen die gegarandeerd zijn voor die mensen thuis, is even een paar jaar te steunen met wat geld. Zoals we dat bij de bank hebben gedaan. Roos van mij, zomaar een ideetje?
Zomaar een ideetje. Helemaal niet zo'n gek ideetje. Dan even kort in de geschiedenis terug. We hebben sinds 2010 echt best wel een hoop gedaan. We hebben ook hersteltermijnen verlengd. Dus we hebben al wel. We hebben sterker nog, we hebben, en dat vergeten sommigen wel eens, in januari vorig jaar, in januari 2015, een nieuw toetsingskader geïmplementeerd. Wat mogelijke tegenvallers over 10 jaar uitspreidt. Maar niemand kan voor dit probleem weglopen. Dus een regering niet, een overheid niet, de politiek niet.
Droom is alsof het al verkiezingscampagne is. En gewoon is zeggen, wij hebben de banken met honderden miljarden gesteund. Weet je wat, als het de pensioenen even tegen zit, steunen we die ook met een paar honderden miljarden eens even. En die vragen we dan straks, als zij winst hebben,
weer terug. Ja. Ik heb nog niet een oplossing, maar ik ga erop kouwen, meneer Bouwman.
Vindt u een raar idee?
Nee.
Oké, vindt iemand het hier een raar idee?
Maar je moet wel iets terugvragen van mensen.
Het is hartstikke stil.
Ik zou denken, het lastige van die variant is.
Het is een hartstikke goede vraag.
Dat je dan bij iemand, die bijvoorbeeld dan over 3 jaar overlijdt en dan over 10 jaar wordt de markt beter. Dan, het lijkt me buitengewoon ingewikkeld. Ik zou.
Met die banken steunen was het ook niet ingewikkeld.
Maar daar hebben we op een gegeven moment die banken verkocht. En dat is bij mensen gelukkig niet iets wat we kunnen doen. Waar ik ook zelf wel naar kijk, maar dat vind ik ook een opgave, ook voor de begroting die er nu komt. Ik weet dat mevrouw van mij dat met mij eens is, is dat die daling van de pensioenen, die nu ook volgend jaar dreigt voor 1,8 miljoen deelnemers, die zien een aantal mensen echt in hun koopkracht, gepensioneerden.
Ja, zeker.
En daar zullen we echt naar moeten kijken. En ook heel veel werkenden zien dat in minder opgebouwd pensioen voor de toekomst. En ik denk dat het een opgave wordt. Hè. Bijvoorbeeld in de afspraak over het belastingplan hebben we al 200 miljoen extra voor ouderen geregeld. De coalitie en het CDA en D66.
Dus
dit wordt in de begroting wel een grote puzzel voor het kabinet.
Ja, oké. Okay. Nou, echt een laatste korte opmerking. Want Maurice Limmer, vond u dat eigenlijk een idee? Dat pensioenfondsen door de overheid gesteund.
Ik vind het een prima idee als het kabinet geld gaat storten in de pensioenfondsen
tijdelijk.
Die wij proberen overeind te houden.
Tijdelijk.
Maar laat ik wel zeggen, ik beschouw het als eenrichtingsverkeer. Ja. Dus het is niet dat je het geld kunt geven dat je later ook weer terug kunt halen. Ja. En daar zit ook wel een klein beetje een serieuze ondertoon bij mijn reactie hierop.
Okay,
aan de ene kant denk je van, goh, fijn, er komt miljarden bij. Maar als je daarmee het precedent schept dat de overheid in die pensioenfondsen gaat zitten rommelen, laat nou die pensioenfondsen vooral doen waar ze goed in zijn en probeer dat als overheid niet te verstoren.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn opmerking.
Nou, dit wordt in ieder geval een groot onderwerp, denk ik, ook richting verkiezingen en in de verkiezingsprogramma's, hoe dit probleem over de toekomst van de pensioenen moet worden opgelost. Ik maak even een bruggetje naar iets wat deze week toch ook in belangrijke mate op het Binnenhof het nieuws beheerst heeft. Dat is namelijk Verantwoordingsdag. En dat was de Algemene Rekenkamer die meldde wat er terecht is gekomen van plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. En of dat geld rechtmatig en doelmatig is ingezet. Het heeft toch een beetje ook te maken met ook de controlerende en initiërende factor van de Tweede Kamer. Laten we even luisteren naar wat Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer, zei van de week.
Ons onderzoek wijst erop dat u als Kamer onvoldoende vaak weet wat de resultaten zijn van de inzet van publiek geld dat u beschikbaar heeft gesteld. Niet zelden komt dit omdat de minister dat zelf ook niet weet.
het zelf ook niet weet. Ik vond dit wel als burger die zijn stem uitgeeft, het mandaat geeft aan u, politici, een tamelijk verontrustende opmerking dat de politiek daar op het Binnenhof eigenlijk helemaal niet weet wat er met die centen gebeurt. Mevrouw Van Meij, is dat niet beschamend?
Dat zou beschamend zijn als dat over een heel groot deel van het budget zou gaan. Ik ben ongelooflijk blij dat we een algemene rekenkamer hebben die gewoon af en toe de vinger op de zere plek legt voor ons als volksvertegenwoordigers. Die vaak over heel veel onderwerpen tegelijkertijd moeten rennen en vliegen. Laat ik het zo formuleren. Ik heb het ook gehoord. En net als u heb je dan even zoiets van oeps. En tegelijkertijd motiveert het mij, maar gewoon in mijn rol als ook als controleur, om er scherper op te zitten. Ja. En ik zie ook soms hoe lastig het is aan de andere kant. Maar daar komen we misschien zo nog op.
Ja, als er nog tijd is, zeker. Steven van Weijenbergen, laat ik een voorbeeldje daaruit pikken. Velen vinden dat ouderen tot de 67ste, ik wou bijna zeggen 87ste, maar misschien dat...
U hebt
dat
mooie plannen, meneer Boman.
Het verkiezingsprogramma van D66 komt, maar tot de 67 moeten doorwerken. Maar die ouderen komen helemaal niet aan de baan. En daar is 266 miljoen door de minister van Sociale Zaken voor uitgetrokken. En niemand weet of dat bij iemand is terechtgekomen.
Wow. Er werken inmiddels overigens gelukkig honderdduizenden ouderen meer dan vroeger. Maar je hebt helemaal gelijk, als je je baan verliest, kom je er heel lastig weer tussen. En dan lezen we... We hebben natuurlijk al eerder bijvoorbeeld gezien met banenplannen dat het effect ongeveer niet was volgens de rekenkamer. En nu zeggen ze, er zijn 7 of 8 instrumenten en van maar eentje kunnen we eigenlijk evalueren of het ook werkt. We weten wel waar het geld heen gaat, maar we weten niet of het ook effect heeft. En ja, dat vind ik ook voor de politiek een worsteling. Want dat is niet goed. We moeten echt beter het effect van beleid gaan meten. En aan de andere kant wil je ook niet op je handen gaan zitten als het crisis is, mensen hun baan verliezen en zeggen, we gaan maar niets doen. En ja, in dat spanningsveld probeer je dan wijze dingen te doen. Maar ik ben het helemaal met u eens. Maar van 1 van de 8 instrumenten het effect meten, ja, dat is te weinig.
Ja, Maurice Slimme, u wilde graag hier ook iets over zeggen over die controlerende taak.
Want ik in een vorig leven heb ik onderzoek gedaan naar de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.
Ah, leuk voorbeeld. En we hebben maar tot 2 uur.
Nou ja, goed, maar dat heeft mij wel enige affiniteit gegeven met het onderwerp, laat ik het maar eens zo uitdrukken.
Controle,
maar ook echt kijken van wat gebeurt er nou met het geld dat ik uitgeef. En daarom denk ik dat het heel belangrijk en goed is dat de overheid hier meer naar kijkt en ook meer op afrekenbaar is. Dat heeft ook overigens in belangrijke te maken met de kwaliteit die de overheid niet alleen op politiek niveau, maar ook op ambtelijk niveau weet te leveren. Dus hoe verhoud je je tot de wereld daaromheen? Dus dat is het eerste wat ik erover wil zeggen. En dan het tweede, dat gaat ook even over dat verhaal van dat geld wat je uitgeeft aan die oudere werkloosheid.
Ja, van Asje, ja.
Ik heb gisteren een hand gegeven aan John de Wolf, de ambassadeur oudere werkloosheid. En ik vond het een hoogtepunt.
Die is ambassadeur, hè? Die heeft een ambassade in Den Haag.
Nou ja, dat heeft hij niet. Volgens mij woont hij nog altijd in Rotterdam.
Oh, sorry. Jaren Feyenoord niet bijgehouden.
Ja, ik vond het een hoogtepunt. En dat nog los van het feit dat ik van voetbal houd, vind ik het heel belangrijk dat daar zo'n figuur is die ook uitstraalt dat ook oudere werknemers fit zijn, wat kunnen en meedoen. En dan kun je je afvragen bij dat soort maatregelen van dat kost ook geld. Zo'n man moet ook werken. Die heeft ook een ondersteuning.
Krijgt
dus kun je
daarvoor,
zeggen, dat werkt zo niet uit mijn hoofd. Volgens mij valt het wel mee.
Dat.
Want hij werkt volgens mij maar 1 dag per week. Oh. Maar wat ik bedoel te zeggen
is niet veel.
In ieder geval voor deze rol.
Ja.
Maar wat ik bedoel te zeggen is, bij dit soort maatregelen kun je soms niet direct meten wat nou afrekenbaar, hoeveel banen levert het op. En toch kan het heel belangrijk zijn dat andere ouderen zien, hey verrek, er is iemand die namens ons symbolisch van het feit. Ja, precies.
Maar het wonderlijke, juist op dit onderwerp is denk ik, nou praktisch de hele Kamer, Partij van de Arbeid, D66, maar ook alle andere partijen willen hier echt iets mee. Namelijk het feit, mensen verliezen minder snel hun baan als ze iets ouder zijn of in de tweede helft van hun carrière zitten, moet ik beter zeggen. Ja. Maar aan de bak komen is gewoon moeilijker.
Ja.
En hoe pak je dat nou aan?
Mogelijk.
Wat werkt nou wel? Ja. Wat werkt nou niet? En volgens mij is het een beetje vallen en opstaan, maar iedere baan is er ook weer één. Ik ben het overigens heel erg met buurman eens, Limme, dat zo'n figuur enorm ambassadeur kan bijdragen, ambassadeur. Juist ook bij het wegnemen van vooroordelen. Want we merken dat er ook gewoon heel veel beelden bestaan.
Ja.
Beelden bij werkgevers bestaan. Misschien ook bij mensen zelf bestaan. dat het allemaal ingewikkeld en moeilijk is. En dat ze niets meer kunnen en niet flexibel meer zijn. En dat moeten we echt veranderen in
het
land.
Het laatste woord in dit verband aan Steven van Weijenberg hierover.
Kijk, rond de ambassadeur ben ik dat erg eens. We moeten echt hier ouderwetse vooroordelen bestrijden die gewoon niet sporen bij de realiteit. Ik vind wel iets anders. De heer De Wolf doet dit een dag in de week. Ja. Dat als het gaat om banenplannen van 600 miljoen of 300 miljoen mobiliteitsbonus, heel groot geld, dan zullen we wel echt nog een slag moeten maken om te kijken of dan de plannen ook echt effect hebben.
Ja, ik denk dat,
maar we moeten vooral veel meer doen voor die werkzoekende ouderen. Want dit is echt een maatschappelijk drama.
Maar ik denk dat mensen in het land zenuwachtig worden van het beeld dat we feitelijk dat ons leger feitelijk niet functioneert. Nee. Dan dat men bang is dat men zegt van goh, er is wat te veel geld niet helemaal efficiënt besteed als het gaat om oudere werkloosheid. Nee. Ik vond het beeld wat geschetst is van een regiment dat er maar gaat lopen in plaats van dat ze nog gemotoriseerd zich verplaatsen. Ja. Nou, dat lijkt me pas echt iets waar mensen misschien wat s'nachts van wakker schrikken.
Ja, oké. Heeft u nog nagedacht, mevrouw, over mij?
Ik had gehoopt dat u nu terug zou komen. Nee. Ik heb nagedacht, maar ik heb hier echt iets meer tijd voor nodig.
Heb je meer tijd voor nodig? Nou, dan hebben we het volgende week over.
Ik kom graag nog een keer.
Dit was Kamerbreed voor deze week. Dank aan Roos van Meij, Steven van Weijenberg en Maurice Limmer. Redactie Roelien Aksen en Martijn van der Kooi. Camera regie Kim Kabbedijk en de techniek Kim Corbett. Tot volgende week.